blij van zo'n video, moet ik heel eerlijk zeggen. En hopelijk vond ik het leuk om zo even mee te kijken. En dat is een inleiding op de preek van vanmorgen. Even checken of ik begrepen heb waar het over gaat vanmorgen.
Misschien heb ik nog even een knopje aan.
Even een knop. Oh ja.
Ook een knopje die had.
Zo, dat is goed, hè?
Ja.
Ja, dat is beter.
Beter, hè? Waar gaat de preek vanmorgen over?
Onze Vader.
Uit Onze Vader, hè? Ja. Ik heb dit als inleiding gebruikt. En een zinnetje waar hij mee afsloot. En dat raakte eigenlijk tijdens de hele voorbereiding van de preek. Raakte daar mijn hart wel een beetje in. En hij zegt: Vader, laat uw koninkrijk komen. Vader, laat uw wil geschieden. Op aarde, zoals in de hemel. Hier in mijn hart. En dat laatste, dat bleef bij mij hangen. Want het is niet het koninkrijk van God, het onze Vader. Dat is iets, aan de ene kant heeft dat iets van wat in de wereld moet gaan komen. Daar bidden we ook voor, zullen we zo meteen wat meer bij stilstaan. Tegelijkertijd verbindt hij dat grote, zou ik haast willen zeggen, met het meer kleine dat het hier in mijn hart moet beginnen. Ik heb boven de preek van vanmorgen heb ik een titel meegegeven. En hij staat er wel, onze Heer en zijn gebed. Met onze Vader. Volgende slide. Dan gaan we eerst maar eens even het onze Vader lezen. En u kent het natuurlijk, het onze Vader. U kunt het waarschijnlijk uit uw hoofd opzeggen. Maar we gaan het gewoon nog even opzeggen of bidden of wat u ook wil. Jezus zei, bid dan zo. Onze Vader die in de hemel is. Uw naam worden geheiligd. U zou kunnen zeggen geëerd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons vandaag ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden zoals ook wij onze schuldenaren vergeven. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want, en eigenlijk vind ik dit een prachtig gedeelte van het Onze Vader, ook al zeggen heel veel manuscripten, of een aantal manuscripten, ja, dat staat er niet bij, maar je kan haast het Onze Vader niet bidden zonder dit. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Ik vind het een krachtig einde van het Onze Vader. Ik heb er even een plaatje bij gedaan, omdat we heel goed moeten snappen dat het Onze Vader is echt een Joods gebed. Daar wil ik vanmorgen even een streep onder zetten. En bij een Joods gebed hoort eigenlijk dit gedeelte helemaal bij. Omdat het de afsluiting is. Ze noemen dat een doxologie, een lofprijzing. Eigenlijk bijna elk Joods gebed, wat doet het, eindigt met zo'n einde. Dus eigenlijk, of het er nou later bijgeplaatst is, of dat de Heer Jezus het origineel bijgedaan heeft, laat even los. Het geheel is heel mooi zoals het er staat. En het voldoet eigenlijk aan alle normen, zou ik haast willen zeggen, aan alle regels van een Joods gebed. En wij hebben het als christenen vaak gepakt en uit zijn verband gerukt en het een soort christelijk gebed van gemaakt. En ik wil vanmorgen maar weer even proberen om dat weer terug te krijgen in zijn verband. Ik weet niet wat uw verhaal is met het Onze Vader. Ik wil iets vertellen van mijn verhaal met het Onze Vader. Ik kom oorspronkelijk uit de katholieke kerk. Dat heb ik al wel eens gezegd. En dan ging je een paar keer per jaar, ik zat op de lagere school, ging je dan naar de biecht. Ik weet niet of jullie dat kennen of dat van gehoord hebben, maar dan ging je naar de kerk toe en dan was daar zo'n hokje. En daar ging je dan in en dan zat aan de ene kant een priester, die zag je bijna niet. Dus die dacht dat was een soort gordijntje en dan werd van jou verwacht dat je je zonden ging beleiden. Nou, van tevoren dacht ik natuurlijk wel heel goed wat ik wel en niet zou gaan zeggen. En dan deed ik een verhaaltje. En aan het einde van het verhaaltje, dan kreeg je een soort opdracht. Dan moest je terug naar de kerk. En ik weet nog wel, ik kreeg een keer de volgende opdracht. Bid het Onze Vader 2 maal. En in de komende week wees lief voor je zusjes. Want dat beleed ik dan, want ik was een pestkop. En dat wist iedereen. Dus dat advies heb ik vaak gekregen. Maar met onze Vader. Ik heb dat zo vaak gebeden. Als antwoord of als in opdracht van de priester. En ik heb me eigenlijk nooit afgevraagd, wat bad ik nou eigenlijk? Heeft u zich dat wel eens afgevraagd bij de volgende vader? Wat bid ik nou eigenlijk? Want weet u, als je dit maar jaar in jaar uit bidt, en ik moet ook zeggen, toen ik tot bekering gekomen ben, heb ik daar toch altijd wel een soort last van gehad. Ik bad het wel, maar er echt goed over nadenken. Wat bid je nou eigenlijk als je het onze Vader bidt? En nou, dan zou ik eigenlijk graag vanmorgen met u eens wat over nadenken. Dus ik ga niet alle verschillende zinnetjes na. Maar het is veel meer vanmorgen eens even nadenken en u uitdagen. En daarin heb ik mezelf uitgedaagd. Wat bid je nou eigenlijk? Iemand die mij daar heel erg bij geholpen heeft. En hij heeft daar ook een mooi boekje, niet zo groot, een mooi boekje over geschreven. Dat is Tom Wright. Hij is een Amerikaanse theoloog uit de Amerikaanse kerk. Vreselijk goed in zijn schrijven. En hij had een boekje geschreven en hij stelde een volgende vraag. En dat is voor mij een beetje het begin geweest van een soort verdieping en vernieuwing om na te denken over dat onze Vader. Hij zei van, hij stelde zich de vraag, wat betekende het onze Vader nu voor de Heer Jezus? Heb je die vraag wel eens gesteld? Jezus leert het ons. Maar wat betekende nou, als Jezus zegt, onze Vader? Wat dachten de discipelen, wat dacht het volk nou eigenlijk? Want ik zeg al, het is een Joods gebed. Het is iets wat zij kenden. De beelden die de Heer Jezus gebruikte, was allemaal niet onbekend. Wat bad hij nou? Wat bedoelde hij daar nou mee? Wat betekende nou het feit dat Jezus onze Vader zegt? Nou, daarvoor moeten we een paar dingen, en dan ga ik dat niet zo meteen erop in, goed beseffen. In de eerste plaats, het Onze Vader is het middelpunt, letterlijk zelfs, het middelpunt van de bergrede. Dat is denk ik een belangrijk gegeven. En ik zou u dat dus willen adviseren, vanmiddag als u toevallig misschien even een uurtje over hebt, om de bergrede eens door te lezen. En dan eens te kijken naar de plaats die de Onze Vader daarin inneemt. Want dat is het verband, dus de bergreden. En het thema van de bergreden is het koninkrijk van God. Iemand zei, de bergreden is als het ware de nieuwe grondwet van het koninkrijk van God. En daarmee verbond deze schrijver en riep hij tegelijkertijd het beeld op van dat andere moment van het volk van Israël als ze staan bij de berg Horeb en ze de 10 geboden krijgen. Daar krijgen ze als het ware ook een nieuwe grondwet. Dus in onze Vader hoort helemaal bij de bergrede. En bij de boodschap die de bergrede als het ware uit wil dragen. Namelijk een nieuwe levensstandaard voor het leven in het koninkrijk van God. Dat betekent eigenlijk dat we onze Vader moeten zien in het licht van dat koninkrijk. Onze Vader gaat dan ook niet, misschien stel ik u daar wel een beetje mee teleur, gaat ook niet zozeer over ons. Want onze Vader gaat niet over mij. Het belang van het onze Vader is niet mijn belang. Het gaat niet om mijn verlanglijstjes en wat ik zo graag wil. Nee, het onze Vader gaat ten diepste, en dat vraagt de Heer Jezus eigenlijk ook van ons, over dat, mag ik het zo vanmorgen eens noemen, dat grote project van de Vader en de Zoon. De komst van het Koninkrijk van God. En Jezus roept ons op. Jezus vraagt ons, en hij leert dat natuurlijk aan zijn discipelen, bid, dan zeg ik het even heel eenvoudig, bid dat het Koninkrijk van God mag komen in deze wereld. En dat zijn wil aarde zal zijn zoals in de hemel. We hebben het net gebeden. Het onze Vader, ik noem, blijf het vanmorgen maar even zo noemen, gaat over dat project. En dat project, de aftrap daarvan, de aftrap van dat project, hebben we net gevierd. Met kerst. Vieren we elk jaar opnieuw. Dat project als het ware van start gaat. En ik vond een prachtige tekst in Jesaja 9. Luister even mee. Het volk dat in duisternis rondloopt, ziet een schitterend licht. Zij die in het donker wonen, worden door een helder licht beschenen. U hebt het volk weer groot gemaakt. Diepe vreugde gaf u het. Blijdschap als de vreugde bij de oogst. Zij jubelen als bij het verdelen van de buit. Het juk dat op hen drukte, de stok op hun schouder, de staf van de drijver, u hebt ze verbrijzeld. Zoals bij Midian destijds. Iedere laars die dreunend stampte, en elke mantel die doordrenkt is van bloed, zou worden verbrand. Ze vallen ten prooi aan het vuur. Want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven, de heerschappij rust op zijn schouders. En we noemen hem Wonderbare Raadsman, Sterke God, en dan komt het, Eeuwige Vader, Vredevorst. Jesaja schrijft deze woorden. En in de voordienst hebben we het al een paar keer genoemd, hebben we Israël gehoord. En je zou eigenlijk Jesaja 9 zo weer kunnen leggen op de situatie van Israël vandaag. Want het is nog steeds verdrukking. Maar ook voor vandaag geldt voor ons en voor Israël, want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven. De heerschappij rust op zijn schouders en we noemen hem Wonderbare Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader. Onze Vader die in de hemel is. Uw naam worden geheiligd. Welk beeld riep dat op bij de Heer Jezus. In dat boek wat ik las, dat is The Lord and His Prayer van Tom Wright, zegt Tom Wright, hij geeft twee voorbeelden vanuit het Oude Testament. En hij noemt het volgende, mag de volgende slide maar gaan. Mag op. Jezus neemt bij het uitspreken van het Onze Vader zijn discipelen als het ware direct mee naar wat ik zou willen noemen het hart van de Joodse geloofsbeleving, de Exodus, het Pascha. Van waaruit, we weten allemaal hoe belangrijke rol dat speelt. En de allereerste verwijzing, en dat vond ik wel heel interessant om te lezen, naar God als Vader. Nou, dat vind ik altijd leuk, hè, als iemand dat naar voren houdt. De allereerste verwijzing naar God als Vader vinden we in Exodus 4, vers 22. En daar spreekt God tot Mozes. Hè. God roept Mozes vanuit de braamstruik. Na 40 jaar bij Jethro in Midian gaat hij terug naar Egypte en hij verschijnt voor Farao. En dan zegt God tegen Mozes, dan moet je het volgende tegen Farao zeggen. Dan moet je zeggen tegen Farao, zo zegt de Heer. Mijn zoon, mijn eerstgeborene, is Israël. Prachtig, hè? Hoe mooi ook in de context van de moeite van deze dag. Hier spreekt God als Vader voor Israël. De eerste woorden van onze Vader. Daarmee bepaalt Jezus ons en met name zijn discipelen, zijn volk, het volk wat luistert, de mensen die luisteren. Ze gaan als het ware terug in hun denken naar die Exodus. Naar het moment waarop ze vrijheid, verlossing en bevrijding uit Egypte hebben ervaren. En als wij onze Vader, wij hebben die geschiedenis niet, en wij hebben dat onderwijs ook niet, maar het is wel goed om te beseffen dat dit iets is wat voor de Joden heel normaal is. En Jezus sloot, als hij zegt onze Vader, sloot hij daarbij aan. een belangrijke tweede stem of tweede voorbeeld uit het Oude Testament. En daar weten we ook heel veel van. En daar hebben we ook heel veel over gehoord die heel goed aansluit bij het verlangen van het volk. Dat was de komende Messias. Dat was de verlosser. Dat woordje vader roept ook dat beeld op. Ik wil even één tekst lezen uit 2 Samuel. En daar zegt God het volgende tegen David. Ik zal een vader voor hem zijn. En hij voor mij een zoon. Jou stel ik in het vooruitzicht dat je koningshuis eeuwig zal voortbestaan. En je troon nooit zal wankelen. En we snappen dat het in het eerste zinnetje, of in de eerste lezing, deze profetie gaat over koning Salomo. Maar daarboven overheen gaat het over koning Jezus. Gaat het over de Messias? Gaat het over de verlosser? Dus aan de ene kant, onze vader verbindt, gaat over verlossing, tegelijkertijd ook over de verlosser. En Jezus verbindt deze stemmen, deze geluiden uit het Oude Testament, als het ware, bij elkaar als hij zegt, bid, onze vader. Hier in Matthäus 6, in de bergreden, zou je kunnen zeggen, gezien ook de missie waar Jezus voor staat, en dat hij als het ware zegt, van dat was eerst de eerste exodus. Wij zijn met elkaar, Jezus was natuurlijk onderweg naar die tweede exodus, die hij zelf zou doorgaan. In die zin is het onze vader de inleiding tot die nieuwe exodus. Die nieuwe totale verlossing van het kwaad. Die Jezus zelf zal inleiden door zijn lijden en sterven. En ik vind het zo opmerkelijk. En het heeft mij zo bezig gehouden. En ik ben er nog steeds niet helemaal uit. Maar Jezus wil dat we samen bidden. Dat dat koninkrijk. Dat die verlossing. Dat die bevrijding zal komen. Heeft u zich dat wel eens gerealiseerd terwijl het onze vader bad? Ik moet u zeggen, voor mij heeft dat een nieuwe invulling gegeven. Want we weten natuurlijk allemaal dat Jezus gekomen is. En dat in eerste instantie initieel het kwaad overwonnen is. Maar dan moet die overwinning, die bevrijding, die boodschap, moet de wereld in. En dan heeft u en mij voor nodig.
Amen.
Hij kan niet zonder ons. Dat klinkt een beetje raar, maar het is wel zo. Hij heeft ons nodig. Hij heeft u ook voor gekozen. Misschien even iets om over na te denken. Dit was dat geluid uit het Oude Testament. Nu ga ik een sprong maken. En ga een sprong maken vanuit het Oude Testament naar het Nieuwe Testament. Met kerst vieren we als het ware de hele aftrap van het project van de Vader en de Zoon. Maar met Pasen vieren we de overwinning over dat kwaad. En als ik die sprong maak, dan komen we terecht. Een soort time machine, zullen we het maar even noemen. En we komen direct terecht in Gethsemane, in de hof van Gethsemane. Volgende slide. In Gethsemane zien we de samenwerking tussen vader en zoon tot een climax komen. Het is heel bijzonder. Ik heb eventjes het zo in twee plaatjes proberen samen te vatten. Want helemaal in lijn met de cultuur van die tijd zien we de vader en de zoon samen optrekken. In die tijd was het heel normaal dat de zoon het vak leerde van zijn vader. Nou, dat is eigenlijk het eerste plaatje. We zien daar Jezus en Jozef. Jezus was timmerman. En dat heeft hij geleerd van zijn aardse vader. Maar hier in Gethsemane gaat het om dat veel grotere project. Van de redding van de wereld. En Jezus, en dan zeg ik het even misschien wat eenvoudig. Maar Jezus overlegt hier met zijn vader. Hij gaat te raden bij zijn vader. En Jezus is hier de leerling zoon. Hij leert hier het vak van verlossing, als hij dat zo zou willen noemen, van zijn vader. En daar een bijzondere tekst daarin is Markus 14, vers 32. Hij nam Petrus en Jacobus en Johannes met zich mee. Het is opmerkelijk, hè, dat Jezus altijd mensen bij zich had. Zelden dat je hem alleen ziet. En als hij alleen is, dan is hij in het midden met de vader. Maar voor de rest omgeeft hij zich met mensen. Hij voelde zich onrustig en angstig worden en zei tegen hem: ik ben diep bedroefd tot stervens toe. Blijf hier met mij waken. Hij liep nog een stukje verder, liet zich toen op de grond vallen en bad dat dit uur zo mogelijk aan hem voorbij mocht gaan. En hij zei, dat is de enige tekst in de hele evangelie waarin Jezus vader hem Abba noemt. Dat is de enige tekst. Hier noemt hij Abba vader. Vader, vader. En dat woordje Abba, dat weten we allemaal, is de wat intiemere omgangsvorm die hij had met zijn vader. Het enige moment, de enige keer dat Jezus dat noemt, dat is wanneer hij zit op het dieptepunt van zijn worsteling. Voor u is alles mogelijk, zegt hij. Neem deze beker van mij weg, maar laat niet gebeuren wat ik wil, maar wat u wilt. En hoort u dan de woorden van het Onze Vader? Vader, laat uw koninkrijk komen. Vader, laat uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel, hier in mijn hart. Eigenlijk vraagt Jezus aan zijn vader: zit ik nog wel op de goede weg? Is dit wat u wil? Is dit wat ik moet doen? En de vader antwoordt vanuit de hemel. Dat zien we niet hier in Markus, maar wel in Lucas. Laten we het antwoord van de vader even lezen. Vader, als u het wil, neem dan deze beker van mij weg. Maar laat niet wat ik wil, maar wat u wil gebeuren. En dan komt het antwoord. Uit de hemel verscheen hem een engel om hem kracht te geven. Dat is het antwoord van de vader. Jezus bidt om verlossing. Jezus bidt dat het kwaad aan hem voorbij zal gaan. Ook zo'n gebed uit het oude, uit het Onze Vader. En we moeten beseffen dat God dat gebed van hem niet verhoort, maar dat hij zegt: ik zal je kracht geven, zodat jij door het lijden heen kan gaan. Dat is het antwoord van de Vader. Lieve zoon, je zit op de goede weg. Hou vast, ga door, geef niet op. Tom Wright, ik citeer hem even, zegt, en hier denk ik volkomen gelijk als hij zegt: voor Jezus om God vader te noemen, was niet alleen maar comfortabel of geruststellend. Het bevatte voor Jezus de ultieme, persoonlijke en meest heftigste uitdaging van zijn leven. Jezus leerde wat het was om God vader te noemen, en dat werd hem compleet toen hij aan het kruis zijn geest gaf en zich overgaf aan zijn vader. Of zoals Hebreeën zegt, hij leerde gehoorzaamheid door lijden heen. Krijgt u een beetje idee wat het voor Jezus en het volk betekende om dat woord uit te spreken, Onze Vader? Dat was wel wat meer, terwijl ik daar zo mee bezig was. Dat betekent dus dat de Vader hem de opdracht gaf die hem alles kostte. Beseffen we dat als we het Onze Vader bidden? Dat als we bidden: Onze Vader, die in de hemel is, uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Ja, hoor eens even, dat gaat niet buiten ons om, hè? Het ging niet buiten Jezus om. Het ging ook niet door Israël en buiten Israël. Eigenlijk zeggen we en moeten we beseffen dat het kan betekenen dat het ons alles kan kosten. En dan denk ik bij mezelf, hoe vaak heb ik dit gebed gebeden? En er gewoon echt niet bij nagedacht. Dat betekende het voor de Heer Jezus. Afsluiten met de vraag, of het tweede deel. Wat betekent dan het Onze Vader voor ons? Jezus roept om te bidden. Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden. Laat uw koninkrijk komen, laat uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel. Dit in het bidden van het Onze Vader geeft Jezus ons een actieve rol in het project van, die, van dat project van de Vader. En wij gaan deel uitmaken van het koninkrijk van God en van de boodschap van het koninkrijk van God. Dat regenritueel heeft zich in het afgelopen jaar voor mij steeds meer voller geworden. En ik besef me steeds meer als ik Onze Vader bid, dat ik het veel meer bewuster bid. Dat ik veel meer denk van, Vader, wil ik dit wel? Onze Vader, mijn Vader. Volgende slide. Eigenlijk vragen we in het Onze Vader of we stilletjes weg ook zo'n leerlingzoon mogen zijn, net als Jezus. Trouwens, het is ook wel even leuk om te beseffen, we zeggen onze Vader. Betekent dat Jezus onze broer is. Hè? Dat is wel even goed om te beseffen. Begin van de preek zei ik al, het Onze Vader is een onderdeel van de bergreden. En hij vraagt ons niet om alleen maar te bidden. Hè? Dat zou makkelijk zijn. Maar hij vraagt aan ons of we deel willen uitmaken van dat grote geheel. Als je kijkt naar het Koninkrijk van God, als je kijkt naar de boodschap van de bergreden, dan gaat dat over Gods nieuwe wereld. De zaligspreking, dat gaat over zout en licht. Prachtig hoofdstuk over wetten en regels waarin Jezus de wet verdiept en hem vertaalt naar ons leven toe. Het gaat over zorg voor armen, geven. Het gaat over vasten. Een leven in de dienst van God, niet bezorgd zijn. Leven in vertrouwen. He, behandel anderen zoals je zelf behandeld wilt worden. Het gaat over de smalle en de brede weg. Het gaat over het fundament waarop we bouwen. De rots of op het zand. En te midden daarvan, in het midden, heel precies in het midden, zegt Jezus ook aan ons, bid. Dus het is goed om te beseffen dat het niet alleen maar is bidden, maar dat tegelijkertijd actie is. En als u wilt weten, dat gaat natuurlijk buiten deze preek om, wat je dan moet doen, lees de bergreden en dan krijg je een aardige indruk. Het betekent dat jij en ik ons volmondig aansluiten bij het koninkrijk. En dat jij jouw leven in dienst stelt van Koning Jezus. En dat is meer, zoals ze nu en dan, ik ook wel eens in een preek gehoord heb, dat is meer dan even hallo papa zeggen. Het is meer dan wat sommige mensen tegen mij zeggen, maar dan moet je bij de vader op de schoot gaan zitten. Ja, ik kom daar nooit zoveel mee. Maar als ik nu, enigszins snap ik het wel, want het is die intieme omgang met de vader en het is natuurlijk helemaal waar. Maar het is ook dat grotere geheel van het koninkrijk van God. Dat we daar deel van uit gaan maken. En als wij daar deel van uit gaan maken, dan stappen we ook, en dat moeten we wel beseffen met elkaar, dan stappen we ook de wereld in. En we weten in de wereld rondom ons heen dat de boodschap van het koninkrijk van God weerstand opwekt. Maar we hebben een vader in de hemel. Maar we moeten reëel zijn. Als we uitgaan om de boodschap van het koninkrijk te brengen. Het uitwerken wat Jezus ooit begonnen is samen met de vader. Dat wij nog steeds bezig zijn te uitwerken. En dan worden we geconfronteerd met de duisternis. Volgende slide. En daarom leert Jezus ons, denk ik ook, in dat gebed, in dat Onze Vader, dat hij tegen ons zegt, bid dan. Leid ons niet in beproeving, maar verlos ons van de boze. Of zoals ook vertaald mag worden, dat heb ik in meerdere vertalingen gezien. Leid ons niet in de test, maar red ons uit de greep van het kwaad. Want Jezus is er dwars doorheen gegaan, door die duisternis. En hij heeft geweten wat dat betekent. Hij heeft dat doorleefd. En voordat hij er überhaupt doorheen ging, heeft hij ons al geleerd. Bid dan. Onze Vader die in de hemel is, maar bid ook, leid ons niet in beproeving, maar verlos ons van de boze. Omdat als wij het Koninkrijk God en de boodschap van het Koninkrijk van God uitdragen, komen we weerstand tegen. En dan is het belangrijk dat we bidden. Gethsemane, we hebben het er al even over gehad. Jezus vraagt niet voor niets aan zijn leerlingen om samen met hem te bidden. Jezus worstelt met de wil van zijn Vader. Hij voelt zich alleen en hij wil graag gesteund worden. En als Jezus dan terugkomt, en we kennen het wel, hè, blijf wakker en bid dat jullie niet in beproeving komen. De geest is wel van goede wil, maar het vlees is zwak. En hier pakt Jezus als ware weer terug, hè, op dat onze Vader. En breng ons niet in beproeving, maar red ons van het kwaad. De duisternis is reëel en waar. Maar de kracht van het licht, en we hebben dat net gelezen vanuit Jesaja ook, voor onszelf, maar in het bijzonder voor de wereld. Ik wil u uitdagen vanmorgen om het onze Vader weer te gaan bidden met dit in uw achterhoofd. En ook met de bereidheid en het besef. Dat u een Vader hebt die in de hemel is. Dat u de Heer Jezus hebt, de Zoon van God die in de hemel is. Die aan de rechterhand van de Vader zit. Die voor ons bidt en pleit. In die zin hebben we de hemelse machten, de engelen, hebben we achter ons staan. Je moet denken aan de knecht van de Gehazi. Op een gegeven moment, die bidt Elisa, dacht ik, dat was een verlier. Ik dacht Elisa. Ik weet niet, maar in ieder geval, die bid aan God, wilt u alstublieft laten zien over de macht en de heerlijkheid in de hemelse legers. En dan gaan de ogen van de knecht open en dan zien ze de hemelse legermacht. We moeten ons beseffen dat we niet alleen staan. Maar dat onze Vader, de Zoon en de Heilige Geest ons terzijde staan. Als we zijn boodschap brengen in deze wereld. Het zinnetje, het gedeelte waar ik mee begon, was onze Vader die in de hemel is. En dan staat daar uw naam, wordt er geheiligd. Ik las een mooie parafrase van deze tekst en ik denk dat die precies uitdrukt. En daarmee wil ik ook afsluiten, de volgende slide. En die zegt, onze Vader die in de hemel is. Uw naam wordt er geëerd, doordat wij een heilig leven leiden. En ik zou u vanmorgen wel uitdagen. Aan de ene kant om te bidden. Te bidden zoals Jezus ons leert om te bidden. En misschien moeten we dan toch nog eens hier en daar wat dieper met onze Vader in. Want ik heb natuurlijk maar een klein deeltje behandeld. Maar het is veel meer op dit vlak. En we kunnen het hele onze Vader heel mooi zien. Tegen de achtergrond van het Koninkrijk van God in de bergreden. Maar het komt er in feite op neer dat we aan de ene kant bidden dat het Koninkrijk van God in deze wereld zal komen. En tegelijkertijd dat we mogen bidden dat we ons kracht geven. Maar tegelijkertijd dat we stappen zetten voor een heilig leven. Om hem te eren. Om hem te prijzen. Om hem te danken voor alles wat hij gedaan heeft. Vader, laat uw koninkrijk komen. Vader, laat uw wil geschieden. Op aarde, zoals in de hemel. En hier in mijn hart. En in jullie hart. Amen.
Amen.
Zullen we een volgende slide? Zullen we gewoon even een moment van bezinning nemen? Zullen we gewoon even een moment stil zijn? Je mag lezen, je mag ook uw ogen sluiten, maar laten we gewoon even een moment van stilte hebben. En dan zal ik afsluiten met het gebed. wil u danken voor wie u bent. Ik wil u danken dat u samen met uw zoon ooit een project bent begonnen om de wereld te verlossen, te bevrijden. Dank u voor de vrijheid die u ons al gegeven hebt door het kruis van uw zoon, de Heer Jezus. Dank u wel dat u ons vervult met uw Heilige Geest, zodat we kracht mogen ontvangen om uw woord uit te bidden, maar ook uit te werken en praktisch elke dag uw leven te leven. Het leven van het Koninkrijk van God. Vader, laat uw Koninkrijk komen. Vader, laat uw wil geschieden.